Goedemorgen. Wie van jullie hebben de eerste deel L al geluisterd? Oké, de meerderheid. Prima. Het gaat dan, mijn basistekst voor deel 1 en vandaag deel 2, de laatste, is Romeinen 12 vers 2. En word niet gelijkvormig aan deze wereld. Dus het is mogelijk dat een christen gelijkvormig aan deze wereld wordt. Jij en ik ook. En wij zijn geroepen om dat niet te doen. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken. Nou, dat woord veranderd is een beetje, kan beter. In het Engels is wie transformed, transformed, een stuk beter. In de Grieks is nog beter. Metamorfose. Meta, verander, fose, je vorm. En het is niet een verandering van buitenkant, externe verandering. Het is een verandering van wensen. We gebruiken het woord metamorfose als we spreken over een worm. Is het mogelijk te zien? Een worm, hij is metamorfosed naar een vlinder. Wij zien een kleine babykikker, wat is dat, een viskikker of wat is een kikkervisje? Een visje kikker, kikkervisje wordt metamorfosed naar een kikker. Ik zou, de droom van mijn hart is dat de bron zal erkend worden waar christelijke kikkervisjes worden metamorfosed aan christelijke kikkers. Jezus-kikkers of zoiets. Het is een proces van metamorfose, een proces van veranderingen. En dat verandering komt niet zomaar. Het komt door de veranderingen van je denken. Verander door de vernieuwing van je denken. En daarom het is zo belangrijk, je denken. Door je denken, God wil jou een geestelijke kikker maken. Metamorfose. Op dat, met een doel, dat je beproeft wat de goede, welbehagelijk en volmaakte wil van God is. Als je bent geen kikker, het is moeilijk om de wil van God te ontdekken. Je blijft vechten met God. Een wereldbeeld. Of een wereldvisie. Het is je manier dat je de wereld kijkt. Iedereen heeft een bepaalde bril en je kijkt naar de wereld met een bepaalde bril. Dat is jouw wereldbeeld. Alles wat je ziet en ervaart, jij interpreteert op een bepaalde manier. Dat is jouw wereldbeeld. En wat ik pleit voor vandaag, is dat wij willen graag een christelijke, bijbelse christelijke wereldbeeld ontwikkelen. En dat is een keuze. Misschien ben je een christen al, fantastisch. De volgende is een keuze te maken. Ik wil niet alleen christen zijn, ik wil een christelijke wereldbeeld ontwikkelen. En dat vraagt wel werk en het is niet altijd makkelijk. En soms je moet tegen de stroom ingaan en zo is het. Maar christelijke kikkers zijn niet bang om dat te doen. Bijvoorbeeld, iemand die heeft geen christelijke bril aan, geen beeld, maar een andere, er zijn veel andere opties. Hij kijkt naar de natuur en hij zegt, nou, mooi zeg. Hoe kijkt een christen naar de natuur? Hij kijkt en hij zegt ook, wat mooi. Vader God, wat een wonderbare schepping. Hij heeft een andere blik op. Een atheïst wordt nooit dankbaar voor de natuur. Hij denkt, nou wat fijn. Maar een christen weet dat achter de natuur is een schepper. Dus hij wordt ook dankbaar. Als je gaat door langdurende ziekte. Nou, zonder God, je hebt een andere bril aan. Je zegt, nou shit, ik heb het moeilijk. Maar als je hebt een christelijke bril aan, je zegt, nou, ik begrijp het niet, maar de Heer is bij mij. Ik heb een andere manier om tegen mijn ziekte, een langdurende ding te kijken. Je bent een psychiater, een psycholoog of psychiatrist of zo. Je gelooft helemaal niet in demonen. De geestelijke wereld. Dus, dan je moet alles verklaren zonder demonen. Je moet veel pilletjes gebruiken. Injecties en van alles. Maar als je bent een christelijk bril aan en je kijkt, je hebt een christelijke Bijbelse wereldbeeld. Je denkt, nou, demonen in de geestelijke wereld en engelen bestaat echt. Betekent niet dat elke stem in je hoofd is een demon of een engel. Het kan ook iets anders zijn. Je kan ook ziek in je hoofd zijn, net zoals je met je lichaam. Maar we hebben de idee van de Bijbel dat demonen bestaat wel. En soms, demonen moeten weggaan in de naam van Jezus en iemand wordt gezond. Het is een Bijbelse christelijke wereldbeeld. Sommige mensen denken dat de wereld neutraal is. Nou, het is een neutrale plek. Door een christelijke bril, je denkt, nee, de wereld is niet meer neutraal. De tijdgeest op aarde is gedreven door de boze. En daarom lezen wij in de Bijbel bijvoorbeeld, heb de wereld niet lief? Is niet dat je kan niet je hondje lief hebben. Nee, het is de manier van denken van de wereld, heeft het niet lief. Meer in Jacobus 4:4, weet dan niet dat een vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. Ah, dat is een christelijke wereldbeeld. Sommige mensen denken dat elke mens is in essentie goed. En wij maken af en toe fouten. Elke mens is goed, maar wij maken af en toe fouten. Ik hoor dat soms ook tussen christenen. Dat is niet de christelijke wereldbeeld. De christelijke wereldbeeld is dat God heeft iedereen perfect geschapen. Maar wij zijn besmet door zonde. Van klein tot groot. Ook je schoonmoeder. Besmet door zonde. Kijk eens, als je hebt niet een christelijke wereldbeeld, je hebt geen ruimte in je gedachtenpatroon voor wonders. Als je wordt, op een bijzondere manier geneest, je denkt, nou, toevallig, nou, spontaan, mooi zeg. Met een christelijke bel, je denkt, nou, God heeft ingegrepen in mijn leven, heeft iets moois gedaan. Je wordt dankbaar ervan. Je ziet dat een christelijke bril aan, of een christelijke wereldbeeld, of niet, heeft wel een grote impact op de manier dat wij leven. Je krijgt een erfenis van 5 ton. Nou, je denkt, nou, een grotere huis, een mooiere auto, vakanties. Of je denkt, nou, ik ben een rentmeester. Rentmeester. Alles wat ik heb, dat is een christelijke wereldbeeld. Alles wat ik heb, mijn auto, mijn huis, mijn schoenen, alles is door God aan mij tijdelijk gegeven om iets moois ervan te maken. Voor hem. Dat is een christelijke wereldbeeld. En mijn zorg is dat veel christenen komen tot Jezus, zijn dankbaar om gered te worden, maar zij komen nooit tot een christelijke wereldbeeld. Nou, het wordt nooit perfect, maar ik pleit, probeer eens maar. Wat ik merk, het is makkelijk te doen, is te vragen, nou, wat rol speelt de Bijbel in jouw leven? Is de Bijbel ondersteunend aan je eigen gedachten? Of is de Bijbel bepalend voor jouw leven? Een grote verschil. Als het ondersteunend is, dan heb je eigen ideeën, je eigen mening, je eigen manier van denken, door de stromen van de wereld, je pakt het aan, en je zoekt een aantal Bijbelteksten die erbij passen, een sausje erop. Als het bepalend is, dan begin je met Gods woord. En ik moet wel zeggen dat af en toe, het is een strijd tussen mijn mening en Gods woord. En dan ontdek je, is het bepalend of is het alleen ondersteunend? Nou, kijk eens aan. Een wereldbeeld. En dan de keuze dan is tussen een christelijke of een Bijbelse wereldbeeld of een andere. En ik zou zeggen, er zijn ook schijn-christelijke wereldbeelds. En dat is waar, je hebt je eigen mening, je eigen gedachten en je pakt een aantal Bijbelteksten erop. En dat is ook niet zo goed, natuurlijk. Nou, 2 maanden geleden, deel 1, we hadden het over onze manier van denken. Dat jij denkt en ik denk, wij denken dat wij normaal zijn. Nou, ja. dat wij normaal denken. Nou, maar onze, dat we hebben een keuze. Nou, ik ben origineel, dus ik denk zoals ik wil. Maar onze manier van denken is beïnvloed door drie grote stromen hier in Nederland. De eerste stroom heeft te maken met de kerk manier van denken, de kerkdenken. Van het jaar 300 tot 1700, voor een lange tijd, de kerk, de christelijke kerk in Europa, had een sterke invloed op alles wat gebeurt in Europa. En dat bleef een beetje hangen. Niet alles mis, maar ook niet alles goed. De tweede manier van denken is de modern denken. Met de verlichting, dat nou, geloof is niet meer belangrijk, je moet alles onderzoeken. En dan, als je kan het meten, dan dat is de waarheid en zo, prima zo. In de postmodern, vanaf de Tweede Wereldoorlog, vanaf de mooie gebeurtenissen dat we hebben vanochtend gedacht, is de postmodern manier van denken waar de psychologen worden meer en meer belangrijk. Jouw manier van voelen wordt meer en meer belangrijk dan je manier van denken. En dan, nou, dat heeft een invloed op onze manier van denken. We hebben gezien dat er zijn vijf, ik heb vijf gevonden, maar misschien zijn er meer, maar vijf verschouwingen in onze manier van denken, die maakt het moeilijk voor ons om een christelijke, bijbelse manier, wereldbeeld te ontwikkelen. Twee maanden geleden, we hadden over deze twee, waarheid en moraliteit. We hebben gezegd dat in de postmodern iedereen kan zijn eigen waarheid hebben. Nou, dat is jouw waarheid, ik heb mijn, we hebben respect voor elkaar. Maar in de christelijke wereldbeeld is dat waarheid is objectief. Gisteren met het oudste team, we hadden een mooie tekst in Psalm 43, vers 3. Schijn uw licht en uw waarheid, kapitel U, uw waarheid. Er is een waarheid, Gods waarheid. En wij moeten dat wel onderzoeken, het is objectief. We hebben ook over moraliteit. En C.S. Lewis heeft ons daar geholpen. Ik ben gecorrigeerd. Hij komt niet uit Engeland, maar Northern Ireland. Dus sorry voor de fout van twee maanden geleden. Ik moet dat goed zetten. Voor diegene die dat belangrijk vindt. Nou, C.S. Lewis zegt, nou, moraliteit, wat goed en kwaad is, heeft drie elementen. Kwaliteit, geen botsing en de juiste bestemming. Dan de vloot komt naar de juiste, het is een succes. En we hebben gezien dat in de wereld vandaag, de focus is alleen op nummer 2. Geen botsing. Als je botst niet tegen iemand, doe maar dan. Als je botst niet tegen de natuur, doe maar dan. Als je botst niet tegen de dier, de kat, doe maar dan. Dus als je botst niet, het mag. En natuurlijk, wij willen graag niet botsen, maar moraliteit in de Bijbel, in de christelijke wereldbeeld, moraliteit is breder dan alleen niet botsen. Het heeft ook te maken met je kwaliteit van jezelf, je innerlijke, jouw motivaties, waarom doe je wat je doet. De manier van denken, heb je rein, ben je rein in je denken? En het heeft te maken met je houding, je onderdanigheid aan Jezus, of ben je de eigen baas? En ook nummer 3, de juiste bestemming. Waarom doen we alles? In het christelijke wereldbeeld, het gaat niet om de comfort van de mens, of jouw blijdschap, het gaat om de glorie van God. Alles. En dat bepaalt dus de moraliteit van een christelijke perspectief. Nou, in de volgende minuten wil ik graag over 3 andere onderwerpen. Ik heb 3 onderwerpen. Oh, ik wil over, waar is het? Over gezag spreken. Over geslacht, man, vrouw en over identiteit. Wie ben je? En ik wil wel zeggen, elke onderwerp is genoeg voor een hele zondagdienst. Dus ik moet redelijk snel dingen doorzeggen. Maar er is veel meer diepgang. Maar ik dacht, nou op dit manier tenminste, ik schud jullie om te denken, nou hoe denken wij echt over deze onderwerpen? Over gezag. Als ik zeg, als ik de woord gezag gebruik, of als ik zeg, je moet onderdanig zijn, of als ik zeg, broers en zusters, je moet gehoorzamer zijn. Of als ik zei bijvoorbeeld, je moet dit wel doen. Wat gebeurt in je hart? Meteen tegenstand. Ik moet niks, broer. Ik moet niks. De woord gehoorzaamheid, nee, ik maak mijn eigen keuzes, man. De woord gezag, niemand heeft gezag over mij. Nou, dat is wel een postmoderne manier van denken. Maar wij christenen zijn net zoveel besmet. It finds resonance met onze gevallen natuur. Nou, in de tijd van de kerk, wie had gezag? De paus, de kerk, de koningen, de overheden. Zij zeggen tegen de volk, wij vertegenwoordigen God op aarde, dus alsjeblieft onderdanig. Nou, in 1700 met de verlichting, dingen veranderd. Geloven, kerken, alles was op een kant een beetje gezet. En het gaat over democratie, onze eigen gedachte, rationeel en zo. Dus ja, geen meer paus en kerk. Het gaat om, ja, we hebben gezag nodig om de maatschappij te kunnen runnen. Maar wij kiezen wie hebben gezag over ons. Democratie. En als wij vinden het niet fijn, Brexit. Wij kiezen iets anders. Wij blijven in controle van onze toekomst, onze bestemming, onze... Ja? Dus dat is gezag wel, is een postmoderne gedachte, maar wij blijven altijd in controle van wie bij we ons zijn. En in de postmoderne gedachte, in de laatste 60, 65 jaar, wij vinden het woord gezag vies. Wij willen dit helemaal niet. We hebben geen respect voor gezaghebbende mensen. Of instellingen. Wat dan is een Bijbelse blik op gezag? Kijk eens, de woord gezag en het woord gehoorzaamheid zijn normale Bijbelse begrippen. Als je vecht tegen gezag en gehoorzaamheid, je vecht tegen Gods openbaring. Zo is het gewoon. Vandaag hebben wij een nieuwe lied gezongen over de Koninkrijk. 30, 40 jaar geleden, wij zangen veel meer over de kerk en de gemeente. En weinig over de Koninkrijk. Vandaag, het is echt de mode is de Koninkrijk. En af en toe de kerk. En ik denk, nou, beide zijn goede begrippen, Bijbelse begrippen. En wat is mooi over de term Koninkrijk, vind ik. Is dat je hebt een koning nodig hebt. Een koninkrijk zonder koning is niks. Jezus kwam om ons te bevrijden, niet om een geestelijke democratie in te... maar om een koninkrijk. En het wordt in de toekomst nog duidelijker dat Jezus koning... We hebben gezongen, daar komt een dag waar elke knie zal... Het is niet, en er komt een dag waar iedereen zijn stem hebben en kan aan God geven wat hij wil. Het komt een moment waar iedereen kan zijn knie buigen voor Jezus en wij vrijwillig doen dat vandaag. En dan als hij koning is, het is niet alleen zoals de koningin van Engeland, die heeft mooie kleding maar weinig kracht. De koningin van Engeland, maar het is een koning met kracht. En daarom, als we zingen over de koninkrijk, nou, wij zingen over een koning met gezag. Hij is de baas, hij is de heer, hij is de koning van mijn leven. En als hij echt de koning van jouw leven is, misschien kan hij iets van jou vragen dat jij wil niet doen. Want je hebt een andere idee erover. En dan botst het. En dan... Gezag. Nou, wat verwacht God verwacht van christenen? Gehoorzaamheid. Johannes 14, 21. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Dit is Gods definitie van liefde. Het is niet dat je zingt en je wordt warm van binnen en je doet je eigen ding. Jezus kijkt aan mij, aan jou, en hij zegt, nou, ik heb een paar dingen gezegd. En als hij mij gehoorzaamt, nou, ik zie dat hij heeft mij lief. Fijn.
Net zoals een moeder met een kleinkind.
Lucas 6:46. Jezus zegt, waarom noem je u mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg?
Wij zingen, Heere, Heere, wij bidden, Heere, Heere. En God zegt, prima man, jongen, vrouw, ja, fantastisch.
En? Waarom zeg je Heere, Heere, baas, baas, koning, koning, maar je hebt je eigen ding. We hebben problemen met gezag. Als je wil een christelijke wereldbeeld ontwikkelen, de idee van gezag dat hij is mijn baas, niet alleen in mijn liedjes, hij is mijn baas, niet alleen in mijn gebeden, hij is mijn baas in de praktijk, en ik doe mijn best om dat te outen. En het is een uitdaging.
Wat houdt gehoorzaamheid in?
Jezus zegt, en hij zegt tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Dat houdt gehoorzaamheid in. En kruis dragen, het is soms moeilijk. En soms zien we iets anders, we hebben een andere mening. Zelf verloochenen is echt bijna onbespreekbaar vandaag. Zelfverloochenen, dat is ongezond, toch? Hoe kan je dat zeggen? Nou, ik durf het niet te zeggen, maar het is Bijbels. En het is niet onderdanig aan een kerk, het is onderdanig aan Jezus.
Gehoorzaamheid heeft niet onze natuurlijke voorkeur.
Amen. Ik heb, mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen. We hebben ontdekt dat gehoorzaamheid is niet iets spontaans. Ja.
Nou, dit is een Bijbeltekst dat Mark en anderen gebruiken dit in de doopcursus. We proberen elke doopeling dit uit zijn hoofd te leren.
En Jezus kwam naar hen toe, Matthäus 28:19, en sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht.
Dankjewel, ik had het wel nodig.
Mij is gegeven alle macht, en zoals Hans heeft gezegd in de gebedcursus, macht en kracht in de Bijbel, het is soms, ja, het is dezelfde woord. Dus Jezus heeft alle gezag in de hemel en op aarde, en dan zegt Jezus, ga dan heen, onderwijs al de volken hen te dopen in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, hun te leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen.
De NIV in Engels. Teaching them to obey everything I have commanded you. Teaching them to obey. Teaching them to obey.
Waarom? Gehoorzaamheid moet je leren. Gehoorzaamheid, het komt niet spontaan uit jouw mooie hart. Je moet het leren. En leren betekent dat soms mama zegt nee en jij wil ja. En soms papa zegt ja en jij wil nee. En soms God zegt doen en ik wil het niet. En soms God zegt ik wil het doen en hij zegt hij wil niet doen. En dan je krijgt, dan zie je, dan leer je dan gehoorzaamheid.
Volgende zondag in de nieuwsbrief komt een mooie mededeling over een nieuwe opvoedingscursus. We hebben, ik denk, het beste opvoedingscursus in Nederland gevonden. En de auteurs van de 2 mannen of vrouwen van de boek zal hier naar Eindhoven komen na de zomer om ons 6 avonden door te geven. Een opvoedingscursus met basis de Bijbel. We zijn enthousiast erover.
Gehoorzaamheid moet je leren. Dat zal ook in de cursus komen. Kijk eens, discipelschap. De hele idee achter discipelschap is gehoorzaamheid leren.
Nou, Gods gezag is universeel. De gezag van mensen is altijd beperkt. Afgelopen zondag was ik in India. Ik kwam naar India, met de vliegtuig natuurlijk. En dan, je komt binnen en dan, ja, veel Indiaan mensen zo. En je komt met je paspoort en zo. Ik heb een Britse paspoort. En ik ga naar een village en zo. En dan ontdek je nou op dit moment, ik kom onder het gezag van het parlement in India. Niet meer Engeland, niet meer Europa. Ik ben hier onder de autoriteit van India. En het is een beetje anders met een Hindoeland. Gods gezag is universeel. Onze gezag is altijd het is beperkt alleen in India. Toen ik terugkwam afgelopen maandag naar Schiphol. Ik voel me meer veilig hier. Een beetje meer normaal. Als je bent een leraar op school. In jouw school, je hebt gezag over de kinderen. Maar buiten de school? Je werkt voor Philips. En je baas zegt, nou, ik heb dit nodig vanmiddag of vanavond of morgen. Maar als ik kom hem tegen op zaterdag op straat of zo. Ik kan niks zeggen. Dit is buiten zijn gebied. Het is gewoon zo. Wij als oudsten, we hebben een bepaalde verantwoordelijkheid en gezag in een gemeente. Maar als ik ga naar een andere gemeente, hou je mond dicht. Het is een andere gemeente. Je hebt kinderen, je hebt gezag als een ouder over je kinderen. Tot een bepaalde leeftijd. Maar voorzichtig om instructies te geven aan de kinderen van iemand anders. Dat is buiten jouw gebied. Maar Gods gebied is universeel, die van ons is beperkt. Ook Gods gezag is absoluut. En die van mens is altijd gedelegeerd. Wij geven gezag, maar wij staan altijd onder gezag. Ook Trump. Ook, ja, iedereen. Je bent onder gezag en je geeft. En soms de verschillende gezaggen botsen. Iemand zegt ja en de andere zegt nee. Wat doe je dan? De drie vrienden van Daniel, de koning Nebukadnezar zegt, nou je moet knielen, buigen, aanbidden, de grote beeld, gouden beeld. En wat zeggen de drie vrienden van Daniel? Nee. Je bent de baas, en wij doen alles wat je zegt, maar als het botst met wat God zegt, sorry man, wij buigen niet. En je betaalt een prijs elke keer dat je gaat tegen een gezag vanwege een grotere gezag. Je moet bereid zijn om dat te doen. Petrus en de discipelen waren aan de preken van het woord in Handelingen 5. De mensen zeggen tegen Petrus en Antonin, je kunt niet meer spreken in de naam van Jezus. Hou op jongens, doe normaal. En Petrus zegt, men moet aan God gehoorzamer zijn dan aan mensen. En dat soms, het is gewoon zo. Dus een bijbelse christelijke wereldblik op gezag is dat wij erkennen de gezag van God en van Gods openbaring. Amen. En wij kiezen bewust gehoorzamer te zijn. Niet omdat de kerk dat vraagt. Het gaat niet om de kerk. Het gaat om dat ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Hij heeft mij bevrijd. En hij is de baas van mijn leven. En ik wil het. Ik wil leren gehoorzamen aan God en zijn openbaring. Nou, we gaan verder. En hier is een moeilijke. Over geslacht. In de tijd van de kerkdenker, het was duidelijk en eenvoudig. God heeft Adam en Eva gemaakt, anders naar zijn beeld gemaakt. En in de blik van de kerk, mannen worden natuurlijk meer belangrijk dan vrouwen. En vrouwen worden redelijk vaak klein gehouden in die lange periode. In de tijd van de moderne tijd, man en vrouw zijn langzamer gelijkwaardig geworden. Meer mogelijkheden om te studeren, te stemmen, in de politiek, de banen te krijgen, dezelfde salaris voor dezelfde baan of zo. Het is aan het ontwikkeling in de laatste 300 jaar. En in de postmoderne tijd, iets is veranderd met het hele idee van geslacht. En dat man en vrouw niet alleen zijn gelijk, maar zijn verwisselbaar. Dat mannen en vrouwen zijn door ons bedachte categorieën. Dat man, vrouw of vrouw, man of vrouw zijn of iets anders, is je eigen keuze. Dat andere mensen moeten respecteren. Kijk eens, in de tijd van de moderne denken, het was duidelijk wat een man of een vrouw was. Het heeft te maken met je geboorte. In de postmoderniteit, het gloeiende, dat het dat man of vrouw heeft te maken dit, met jouw manier van voelen of van denken. Dus als je voelt een man of als je voelt een vrouw, dat bepaalt wie je bent. En dat is onze huidige stress. Wat is meer belangrijk? De moderne wetenschap? Jouw cells, elke cel in jouw lichaam zegt dat je een man bent? Of je, nou, dat is meer belangrijk wat je voelt. En dat heeft natuurlijk grote consequenties, omdat je denkt, nou, moet ik mijn lichaam veranderen om aan te passen een beetje zoals ik voel? Of moet ik mijn gevoelens veranderen? Of manier van denken, er is iets verkeerd met mijn denken en ik moet aanpassen aan mijn geboortelichaam. En dat is onze grote discussie in dit gebied. Maar het is meer, onze definitie, onze manier van denken over het huwelijk is aan het veranderen. In de tijd van de kerk, de huwelijk was duidelijk door God bedacht, dat God maakt een man en een vrouw één op het moment van het huwelijk. In de tijd van de moderne denken, nou hebben we de kerkidee een beetje op een kant gezet. En dan ging het meer over, nou, het huwelijk is een serieuze overeenkomsting. En tussen een man en een vrouw is een contract dus. En in de postmodern, het wordt een stuk eenvoudiger. Het is een serieus contract tussen twee personen. De hele idee van geslacht is niet meer van nut. Dus vandaag, niemand heeft recht op het label man of vrouw op mee te plakken. Je kiest zelf of je een man of een vrouw of iets anders wil zijn. Als je volwassen bent, 16 jaar oud of 18 jaar oud plus of zo, heb je de recht om seksueel intiem te zijn met wie je, met jij of hij of zij, met je wil. Met een vrouw of met een man. En om te trouwen met wie je wil. Dat is onze gouden situatie dus nu in Nederland. Wat is een christelijke blik? Een christelijke wereldbeeld? Hoe ziet God de hele situatie? Ik ben bewust dat dit is een gevoelige onderwerp. Ik heb in de laatste 3-4 maanden 5 dikke boeken erover gelezen. Ik heb interviews gehad met 3 homo's. 1 in Zeeland, 1 in Bristol, Engeland, 1 in Alphen. Volgende week, maandag, ik heb een interview met een lesbische christelijke vrouw. In Amsterdam, ik heb nog een interview met de andere in Utrecht. De andere in Amersfoort deze week. Ik onderzoek naar hoe kunnen wij de Bijbelse en de praktijk bij elkaar brengen op een manier die eert God. En ik ben bewust dat dit wel ingewikkeld is. Dus, omdat ik moet wel mijn tijd bewaken. Ik kan makkelijk nog tot 2 uur gaan en dat is natuurlijk niet goed. Dus, ik zal jullie 4 tips geven. Stellingen. Na de zomer, ik ben van plan om een avond te regelen, misschien in de koffiekamer. Om een hele uur over dit onderwerp te bespreken en dan een uur interactie te hebben. Vragen en zo. Voor diegene die voor sommigen van jullie, het is echt speelt en je echt. Nou, zullen we dat samen zoeken. Maar onze doel is een christelijke, bijbelse blik op dit onderwerp. Niet alleen van mening wisselen. Of wat ik voel wisselen. Dat is onze taak. Dus als je interesse hebt in dit type avond, stuur me een e-mail. Dan weet ik nou, hebben wij 10 mensen, 5 mensen of 20 mensen. Dat zal mij over, misschien meer, ik weet het niet. En de tweede is dat ik heb deze boek gebracht. Vaughn Roberts. Hij is een gay christen. Een dominee van een Anglikaanse kerk. Ik denk 40, 45 jaar oud. Hij heeft dit boek geschreven, ik denk 2-3 jaar geleden. Transgender. Dus als je hebt nog niet te veel over dit onderwerp bedacht, maar je vindt het belangrijk. Ik heb 60 exemplaren van dit boek op de balie na de dienst. Als u een bijdrage leveren aan de kosten, €2,50 voor 1 of €5 voor 2. Enzovoort. Ja? Dat is te proberen de kosten. Mijn droom, beste broers, is dit aan Nederlands te vertalen en uitgever te vinden om dit in Nederland. Er zijn weinige goede boeken in Nederland over dit onderwerp. Bijna alle christelijke boeken hebben één perspectief. Ik vind het super jammer dat wij geen bredere keuze van denken. Dus neem een exemplaar mee. Gratis, zoals je wil helpen met de kosten. En er is een doos daar, €2,50. Kijk eens, de boek. Tip 1. God heeft de werkelijkheid geschapen. Wij mensen zijn uitgenodigd om in die werkelijkheid te omarmen en erin te leven. Man zijn en vrouw zijn is iets heiligs. Ze maken deel uit van die door God gegeven werkelijkheid. Tip nummer 2. Het huwelijksverbond is volgens de Bijbel altijd een verbond tussen een man en een vrouw. God maakt een man en een vrouw tot één. Seksuele intimiteit is door God alleen bedoeld binnen een huwelijksverbond. Het huwelijk is iets heiligs. Het is een mysterie genoemd in het boek Efeziër. En sommige christenen noemen het een sacrament. Geen contract dus. Kijk eens, het huwelijk van Anneke en ik gaat verder dan de gezelligheid van Anneke en ik. Natuurlijk, het is gezellig. Maar het gaat verder, mijn huwelijk. Het huwelijk is bedoeld om iets van de God-mens relatie te spiegelen. In het Oude Testament kom je vaak tegen de idee dat God is de man en Israël zijn vrouw. In het Nieuwe Testament, Jezus de man, de kerk zijn vrouw. Ook in de toekomst, Openbaring 19. Wat is de grote feest in de toekomst? De bruiloft van het lam is gekomen. Ik dacht vanaf interessant, het is niet de bruiloft van het leeuw, maar bruiloft van het lam. Ik denk, misschien is iets interessants om te onderzoeken, ik weet het niet. Maar de stress vandaag is dat ook in de toekomst het gaat om een bruiloft. Het is een rare tekst in het Oude Testament dat er seksuele relatie, intimiteit tussen een man en een vrouw is gebruikt om te spiegelen Gods blijdschap met ons als mens. En ik wat een beetje raar. En toch, het is Bijbels. Het is een deel van de christelijke wereldbeeld. Dus, mensen kunnen een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen een huwelijk noemen, maar het zal nooit een huwelijk in Gods ogen zijn. Een huwelijk is een door God bedachte en gegeven ontwerp. Als je denkt, nou de definitie is aan ons gegeven. Wij ontvangen een definitie. Als een christelijke blik. We hebben geen recht om dat definitie te veranderen. Iemand kan een cirkel een driehoek noemen. Ook formeel, officieel. Maar een cirkel zal nooit een driehoek zijn. Het is zo simpel. En krachtig. En het heeft niet te maken met liefde of empathie of respect. Het gaat te maken om, pakken wij een Bijbelse definitie of we zetten de Bijbelse definitie op een kant en we maken onze eigen ervan. Dat is de kernissue. Tip nummer 3. Vanaf Genesis 3 leven wij in een gebroken wereld. Iedereen heeft daar schuld aan, wij ook. In allen dragen wij de gevolgen van. De gebrokenheid kan zichtbaar zijn in ons lichaam. Dus God heeft iets alles moois geschapen, maar door de zonde is, wij wonen nu in een gebroken wereld. En dat heeft een invloed op onze lichaam. Er zijn ziektes, pijn, darmen issues, knieën issues. Er zijn kinderen geboren met afwijkingen. Hermafrodieten met een deel van een man en een deel van een vrouw. Het is gewoon zo in de gebroken wereld.
we zijn bewust, maar niet alleen ons lichaam, het is zichtbaar ook in onze ziel. We hebben depressies, anorexia, angsten, schizofrenia, narcissisme, stoornissen van seksuele verlangens en gevoelens, gebrokenheid van onze ziel en ook een gebrokenheid in ons geest. Wij vinden het super moeilijk om onderdanig aan Heere God te zijn. Galaten 5:17. Want het vlees, onze normale mens, manier van denken, begeert tegen de geest in. En de geest tegen de vlees in. Die staan tegenover elkaar. Er is een oorlogssituatie, een vechten tussen de normale Philip en wat de geest van mij vraagt. Misschien jij kan dat ook in jezelf ontdekken. Dus ik moet super voorzichtig zijn om mijn verlangens en wensen en gevoelens goed te praten. Het woord authentiek is een belangrijke woord, komt vaak in boeken voor. Je moet authentiek zijn. En je denkt ja. Maar authentiek zijn betekent niet je gevoelens en diepe wensen te volgen. Dat is geen authentiek door christelijke beeld. Authentiek is maar jezelf te verleugen en de Heer Jezus te volgen. Dan ben je echt wie je bent. Authentiek. Tip nummer 4, mijn laatste. Niemand moet zich schuldig voelen voor wat hij of zij voelt. En hier hebben wij een groot fout gemaakt als christenen. Dat iemand voelt iets van hun gebrokenheid en wij zeggen, nou dat gevoel is slecht, je bent een zondaar met dat gevoel. En dan maken wij het nog erger. Kijk eens, mijn grote uitdaging, roeping of wat dan ook, is hoe kunnen wij de christelijke kerk vriendelijk voor trans en homo maken? Die reign voor Jezus. En hen te stimuleren om reign voor Jezus te leven. Als wij zeggen altijd, nou slecht, of wij zeggen dat de gevoelens zijn zonde en zo. Nou, de gay party, de gay beweging, je bent hartelijk welkom. Geen God, je gevoel en je bent één van ons. Zij vinden identiteit, zij vinden community. En hoe kunnen wij dan als een kerk met Heilige Geest, met Heilige Schrift, hun helpen om ook te omarmen, om te stimuleren om rein voor Jezus te leven. Wij zijn wel door God verantwoordelijk als wij verkeerde gevoelens koesteren of als wij erna leven. Het is niet zo makkelijk om dat te zien. Stel je voor dat ik voel me verliefd of mooie gevoelens tegen de vrouw van iemand anders. Nou, relax Anneke, relax. Het is een voorbeeld. Nou, stel je voor, nou, er zijn veel mooie modellen, hè? En wij mannen blijven jong, maar de vrouw wordt altijd elke jaar ouder. Nou, dus stel je voor dat ik voel iets moois tegen de vrouw van iemand anders. Is dat een zonde? Nou, ik zou zeggen, ja, ik ben een man, een hetero. Wat, ik vind dat mooi. Dus de feit dat ik heb dat gevoel, dat ik nou, wat mooi. Nou, dat is niet verkeerd per se, het is een deel van onze. Maar de feit dat zij is niet mijn vrouw, maar de vrouw van iemand anders. Dan, wat doe ik met dat impuls, met dat gedachte? Als ik probeer een foto van haar te krijgen en in mijn kantoor te zetten, zo, dan, ik doe niets. Het is alleen, ik wonder de mooie schepping van God en zo, en dat is een deel van de schepping en ik heb een hele verhaal om dat goed te praten. Nou, dan ben ik verkeerd bezig. Ik stimuleer iets die niet goed is. Dus de gevoel is niet een zonde, maar wat ik doe met het gevoel, dat wel. In 2 Korintiërs 15. Want wij moeten allen voor de rechterstoel, het gaat over christenen hier, voor de rechterstoel van Christus openbaar, moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed of het zij kwaad. Gedaan heeft. Niet wat je gevoelt. Wat doe je met de gevoelens? De rechterstoel van Christus is een plek waar elke christen komt en je legt verantwoordelijkheid voor wat je hebt gedaan. Het betekent niet dat mensen die niet goed heeft gedragen gaan naar de hel en de anderen die hebben goed gedaan gaan naar de hemel. Iedereen die komt naar de hemel is alleen door de werk van de Heer Jezus. Dat is het. Maar het laat zien, het is niet hetzelfde als de witte troon van Openbaring. Dit is een rechterstoel van Christus, een beetje zoals een prize giving aan de eind van de Olympics. Een beetje. Sommige mensen van jullie enthousiast volgen Jezus. En God ziet dat en hij vindt dat fijn. Dit is een reward. Dus de manier die je leeft en ik leef, heeft nut. Het heeft iets voor de eeuwigheid. Nou, vandaag er zijn veel verschillende levensstijlopties. En ik lees en ik hoor. God houdt van verkleurigheid. De kerk moet ook. Is dat zo? Ik zou zeggen, amen. God houdt van verkleurigheid. Ik zie dat gewoon. Maar zonde is geen kleur. Zonde is geen kleur. Dus wij kunnen dat uitspraak gebruiken om zondige levenswandels goed te praten. Op pagina 66 van dit boekje. Je gevoelens beschrijven misschien gedeeltelijk hoe je bent. Maar zij beschrijven niet wie je bent. Het is diep. Pak de boek. En denk erover. Dat is een korte uitspraak, maar het is veel in dat uitspraak. Omdat ook in de christelijke wereld, je denkt nou, ik heb deze gevoelens, wat doe ik dan? Ben ik een homo of ben ik, of heb ik iets? Dit is de discussie dan. Ik ben een homo of ik heb of ik ervaar sterke homo gevoelens. En je ziet, er is een discussie tussen twee groepen. Kijk, sommige mensen die homo gevoelens hebben, en dat was ook in Bristol met de broer, hij zegt, ik noem mezelf nooit een christelijke homo, omdat mensen, dat is verbonden met identiteit, en ik wil graag mijn identiteit in Jezus vinden. En tweede is dat ik zeg, als ik zeg ik ben homo, het meeste Britse mensen denken dat ik ben een praktiserende homo. En ik wil dat niet doorgeven. Dus ik zeg, I have same-sex attractions, SSA. Dat is in zijn boek. Hij praat over same-sex attractions. Dat is wat ik heb. Dus ik ervaar dit. En het is zo. En hij zegt, nou, vanaf klein, ik heb goede ouders en zo. Mijn broers en zusters zijn anders, maar vanaf klein, ik vind jongens mooi. Dus ik kan niet de schuld aan mijn ouders geven. Ik denk dat ik ben zo geboren, zegt hij. Maar ik natuurlijk, je weet het niet, maar ik denk. En over de transgender, dat is een nieuwe, meer recente discussie. Dit boek zal ook, ik heb een paar andere boeken over transgender. Nou, hoe zal ik dit zeggen? Als iemand zegt, ik ben transgender, de woord trans geeft de indruk dat iets is in beweging. Volgens statistics, het meeste transgenders in Amerika nemen geen hormonen en geen operaties. Het meeste transgenders proberen een plek aan hun gevoelens te geven, zonder ingreep van buiten. Dus als iemand zegt, nou ik ben een transgender, dan geeft de idee, voor sommigen, dat ik slik hormonen, of dat ik heb kleding van een andere, of dat ik een operatie ga of zo. En, nee, maar de werkelijkheid is dat ik voel wel iets. En daarom een nieuwe term voor mij, ik heb alleen 3 maanden geleden ontdekt, is dit term gender dysphorie. Gender dysphoria in het Engels. En ik heb het gegoogeld en het bestaat ook in het Nederlands. Dus, gratis. Dus pak dat woord, gender dysphorie. En wat betekent gender dysphorie? Gender is geslacht,
geslacht.
Geslacht.
En dysforie is the opposite van euforie. Euforie is je bent super blij. Dus dysforie is dat je bent niet zo blij. Dus ontevreden of somberheid vanwege jouw geboortegeslacht. Gender dysforie. Dus mijn voorstel is die, ik probeer die term ook niet exclusief te gebruiken, maar wel meer. Het is een nuttige term, omdat veel mensen hebben gender dysforie, maar zij hebben geen wens om te transformeren naar een ander geslacht. Zij willen het niet. Voor een of een andere reden, christen of niet christen. Nou, dit brengt mij wel, ik moet wel alleen zeggen, dat de christelijke wereld, of bijbelse wereldbeeld dan, is wij omarmen een bijbelse blik op man zijn, vrouw zijn en het huwelijk. Met genade, met liefde, met van alles. Mogelijk net zoals God de Vader. In onze gebrokenheid. Maar wij laten de definities niet los. Nou, dit brengt natuurlijk naar de laatste punt van onderwerp van vanochtend. Gaat over je identiteit. In de tijd van de kerk geeft iedereen zijn plek, zijn identiteit. Je bent, dat was het. In de tijd van de moderne tijd is dat, nou, er zijn meer mogelijkheden met studie, met werk, je kan een beetje je plek vinden in het wereld. Sommige mensen zijn arm geboren of zo, maar zij werken hard en zij vinden, zij maken iets voor zichzelf. In de postmoderne idee met identiteit is dat je bepaalt zelf wie je bent. Niemand kan jou plakken in het label geven. Je zoekt het jezelf. Ik moet wel zeggen dat dit woord identiteit, als je leest boeken erover, het is een fluid word. Dus elke persoon gebruikt het woord identiteit op een andere manier. Ik moet zeggen, in de christelijke wereld, de eerste keer dat ik kwam tegen dat woord identiteit was, denk 25 jaar geleden. Neil Anderson, Identity in Christ. En als je kijkt je Bijbel en je googelt het woord identiteit, wat krijg je? Niks. Het woord identiteit komt niet voor in je Bijbel. Dus het is een nieuwe woord, ook niet mis, je kunt nieuwe woorden bedenken en maken, dat kan. Maar het woord identiteit heeft te maken met ja, hoe je jezelf ziet. En nou, welke zijn normale bronnen van onze eigen identiteit? Nou, vaak is je hebt iets. Je bent geen Fiat-christen. Je bent een BMW-christen. Dat je identiteit is verbonden met je auto. Of je huis. Of je baan. Ik heb studies, je hebt bepaalde diploma's, andere mensen hebben niet. Dus je identiteit is verbonden met bepaalde diploma's. Of waardigheden, of je salaris is, of hoe je oud zit. Ik zit met mooie auto's, dus je voelt, dat is mijn identiteit. Of je zit oud, of jong, oud. En je bepaalt, je verbindt je identiteit aan iets van buiten. Of hoe over andere mensen over jou praten. Je luistert. Oh, Philip is zo. Oh. En je begint dat te verzamelen. Soms verkeerde religieuze gedachten bepalen onze identiteit. Na een dienst in Apeldoorn kwam een oudere zuster tegen mij. En zij zegt, mijn moeder heeft tegen mij altijd gezegd, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Dat heeft haar identiteit bepaald voor bijna 50 jaar. Zij is nu bevrijd. In de naam van Jezus. Om dat leugen op een kant te zetten. En dan ze heeft de vrijheid om te bloeien. Wat God voor haar heeft. Soms, onze identiteit is verbonden aan je familie of een gebroken eigenschap van deze wereld. Ik ben handicap persoon. Ik ben dement of ik ben homo, lesbisch, trans, depressief, nutteloze oude persoon. Ik draag niets meer bij. Kies om je kernidentiteit niet aan de tijdelijke eigenschappen of aan de eigenschap van de gebroken wereld te verbinden.
Ik probeer in 7 minuten klaar te zijn, dus voor de duidelijkheid. Verschillende mogelijke bronnen van identiteit. Kijk eens, de manier hoe over jezelf denkt, is super belangrijk. Het bepaalt hoe je voelt en wat je doet. Hier is mijn stelling. Ups, heb ik mijn stelling hier ergens gezet? De basis van mijn kernidentiteit is door God aan mij gegeven. Het is Gods keuze voor mij. En mijn keuze is die door God gegeven identiteit te omarmen. Dus er is een keuze. Maar ik bepaal niet wie ik ben. God zelf is een cadeau die God mij geeft. En ik heb de kans om dat cadeau te omarmen en daarna te leven. Wat is het dan? In de eerste schepping. Ik heb dat nooit gekozen. Ik ben een mens en geen dier. God heeft gekozen. Zal ik Philip een koe maken? Nou, ik zal hem niet een koe maken. Ik ga hem maken een mens van hem. Nou, ik denk Anneke is blij erbij, maar nou, het is. Maar het is niet mijn keuze. De keuze om een man of een vrouw te zijn. Ik heb geen keuze gemaakt. God heeft mijn genes aan mij gegeven. Ik ben zo geboren. Geen keuze. Het is mijn keuze om dat te omarmen. Te zeggen, Heere God, dat is wat u voor mij heeft bedacht. Ook met een gebrokenheid van gevoelens en van alles. Ik omarm de manier van wat u heeft mij gegeven. En op bekering, op het moment van bekering, kregen wij ook een, wat ik noem, een verrijking van onze identiteit door nieuwe belangrijke eigenschappen. Ik ben nu voor altijd een geliefde en waardevol kind van God gemaakt. Het is een deel van mijn identiteit. Mijn kernidentiteit. Ja, ik ben Brits op dit moment. Ik ben een Europeaan op dit moment. Maar na 19 maart alleen een Brit. Ja, je hebt een bepaalde baan in Philips. Totdat je op pensioen gaat. Of je naar buiten gaat. Dan ben je niks meer van die. Je bent kwijt. Dus er zijn veel dingen die zijn een deel tijdelijke van onze identiteit. Dus maak dat niet centraal. Jouw kernidentiteit is de manier die God mij ziet. Die God jou ziet. En ik omarm de manier die God mij heeft gemaakt. Conclusie. Nou, ik dank jullie voor jullie geduld dat ik zie dat iedereen nog wakker is. Met de warme weer en zo. En ik wil graag jullie vragen om een keuze te maken voor een christelijke, bijbelse wereldbeeld. Het is iets in je hart. Dat je denkt, ik woon in Nederland. Ik woon in 2018. De wereldgeest gaat een bepaalde richting. Ik kies als een christen tegen de stroom in te gaan. En alleen in de wereld te zien, te verklaren door een christelijke bijbelse wereldbeeld. Amen. Ik zeg niet dat zulke beeld is makkelijk te vinden. En soms hebben wij discussies wel nodig. Maar zonder dat beslissing zijn we altijd onze mening, we vechten met God om onze mening op God te zetten. Maar als we denken, nou, hij is wel de baas, ik wil zijn waarheid, uw waarheid wil ik volgen, we hebben wel een andere. En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word metamorfosed door de vernieuwing van je denken. Met jouw beslissing om een christelijke wereldbeeld te leven, je wordt veranderd in een Jezuskikker. Ik hoop op een positieve manier bedoeld. op een Jezuskikker. Metamorfose. Dit is een proces. Misschien duurt het je hele leven, mijn hele leven. Maar wij worden meer en meer zoals de metamorfose in de beeld van de Heer Jezus.